Gemeente mijn eigen gemeente Katwijk, ben ik een tijdje bezig om op volgorde in de Filippenzenbrief bezig te zijn. Vanmiddag dan ook hier in Urk, versen 10 en 11. En we willen daarbij stilstaan aan de hand van 4 aandachtspunten. Allereerst gaat het hier over het kennen van Christus. Zo begint vers 10, opdat ik hem kennen. Tweede punt, hoe gaat dat kennen van Christus? Nou, dat gaat in de tweede plaats, dat gaat door te delen in zijn opstanding. Hij heeft het over de kracht van zijn opstanding. Vervolgens door ook te delen in zijn lijden en sterven. Zo schrijft hij verder. De gemeenschap van zijn lijden en zijn dood gelijkvormig wordend. En in de vierde plaats wil hij hem ook kennen door te delen in zijn heerlijkheid. Vers 11. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Het kennen van Christus door te delen in zijn opstanding, door te delen in zijn lijden en sterven, door te delen in zijn heerlijkheid. Kennen van Christus, nog één keer langs de weg van door te delen in zijn lijden en sterven, zijn opstanding, zijn lijden en sterven, zijn heerlijkheid. Het kennen van Christus, opdat ik hem kenne. We hebben het hoofdstuk gelezen, het is een bekend hoofdstuk, Filippenzen 3. En in die eerste verse, daar schrijft Paulus over zijn eertijds, over zijn fariseersleven. Als het ware, hij legt daarin die verse 4 en 5 en 6, je zou kunnen zeggen, een paar medailles op tafel. Kijk eens even, ik, Paulus, ik was niet zomaar de eerste, de beste. Dan had hij even een aantal prestaties, zou je kunnen zeggen, opnoemen. Hij was besneden, vers 4 en 5 en 6. Besneden, hij was een onberispelijke fariseer en hij was een ijveraar. En hij had nog een rijtje van allemaal zulke soort dingen. Maar dan gaat het verder. Na die verse 4, 5 en 6, dat hij als het ware zijn diploma's even op tafel legt. Kijk eens even wie ik was. Maar dan gaat vers 7. Dan komt vers 7. Maar, daar gaat er iets gebeuren. Maar, dat maar van het genadige, verrassende ingrijpen van God is een fariseersleven. Maar hetgeen mijn gewin was, vers 4, 5 en 6, al die geestelijke prestaties. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Opdat ik Christus mogen gewinnen. En dan de kern, waar het echt om gaat, om in hem gevonden te worden. Niet hebben de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door de rechtvaardigheid uit het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. Verlost van zijn eigen gerechtigheid en bekleed met Christus gerechtigheid. Paulus, die fariseer. In Christus, rechtvaardig voor God. Vrijgesproken, verzoend. Paulus heeft dat machtige ingrijpen van God in zijn leven nooit klein kunnen krijgen. Dat is voor hem altijd zo'n machtig wonder geweest. O Heere, dat u me niet door hebt laten gaan. Maar dat u zei, sta stil. Het is genoeg. Luister. Nou, dan gaan we verder. Nou komen we bij de versen 10 en 11 vanmiddag. Als er nou zulke kolossale wonderen in je leven gebeurd zijn, want zo mag je het toch wel noemen, dat God zo direct ingrijpt. Als er nou zulke dingen in je leven gebeurd zijn, nou, dan zou je kunnen zeggen, dan ben je er toch wel ongeveer. Paulus is bekeerd, zou je kunnen zeggen, tot een kind van God, nou, dan ben je er, toch? Sommigen zouden zeggen, ik wou dat ik zo ver was. Dan ben je er toch wel ongeveer. Nee, zegt Paulus. Nee. Dat is nog maar het begin. Dan begint het eigenlijk pas. Vers 10, dan komt bij de tekst. Vers 10, opdat, dat is het eerste woord, hè. God is in mijn leven gekomen, opdat, en dan gaat er nog iets volgen. Nou begint het pas. God is in mijn leven gekomen om nog heel veel grote dingen te gaan doen. Opdat ik hem kenne. Opdat. Dat slaat terug dus op het voorgaande. Ik heb alles prijsgegeven. En ik heb Christus ontvangen. En alles met hem. Op dat. Waar is dat dan allemaal op gericht? Nou, dat gaat nou komen. Op dat. Dan gaan we horen. Want dat is dan het doel van het alles. Op dat ik hem kennen. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig worden. Er komt na die versen 7, 8 en 9 van dat ingrijpen van God nog een vervolg. Dat vervolg vanmiddag vers 10 en 11 en 12 en eigenlijk loopt het daar nog een stukje door. Hoe zit dat nou hier? Nou, als ik het even heel theologisch mag zeggen, die versen 7, 8 en 9 zou je kunnen zeggen, dat is de rechtvaardiging. En dan vers 10 en 11 en verder, dat is de heiliging. Dan krijg je een beetje een grip erop. Wat gebeurt hier nou allemaal, al die ingewikkelde teksten? Die eerste verse, als het ware de rechtvaardiging. En dan gaat dat verder met de heiliging. Het nieuwe leven. De vrucht. Want het gaat er maar niet om dat ik gered ben en in de hemel kom. Nee, dat het mag komen in mijn leven tot een vruchtdragend leven. Het gevolg. De uitwerking. Vergeving en verzoening is niet een eindstation. Nou, dan ben je er. Nee, dan begint het pas. Dat schept als het ware de voorwaarden, de mogelijkheden van een Godgewijd, Godverheerlijkend, Godvruchtig leven. Gemeente, het gaat er maar niet om dat ik gered word. Al is dat natuurlijk geweldig belangrijk. Maar het gaat er maar niet om dat ik gered word. Hoe komt in mijn leven eindelijk God aan zijn eer? Opdat. Je zou eens kunnen zeggen als het ware de rechtvaardiging, dat ingrijpen van God. Dat de rechtvaardiging staat in dienst van de heiliging. Als ik het zo zou mogen zeggen. Opdat. Daarom is God gekomen. Opdat. Dan komt er wat. Dan gaat er wat verder gebeuren. Zo kom je het ook tegen bijvoorbeeld in Efeze 5. Datzelfde op dat, Efeze 5, vers 25, daar zegt Paulus, Christus heeft zijn gemeente lief gehad en zich voor haar overgegeven. Op dat, datzelfde op dat, nou met welke bedoeling heeft hij zich voor die gemeente overgegeven? Op dat hij haar voor zichzelf heerlijk voor zou stellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft. Dan heb je hetzelfde, hè? Dat er zou komen een nieuw leven, een Godgewijd leven. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft, maar heilig en onberispelijk, rechtvaardiging. En dan heiliging als doel en als uitwerking. En daar gaat vanmiddag ook over. Opdat ik hem kennen. Als je het zo heel letterlijk leest vanmiddag, opdat ik hem kennen. Dan zou je bijna zeggen, oh, Paulus kende dan Christus niet. Opdat ik hem kennen. Ken hij hem dan nog niet? Dan laat ik eens vragen aan mijn kinderen, ik ben blij dat die ook jongeren zijn. Toen Paulus dit schreef, Filippenzen 3 vers 10 en 11, opdat ik hem kenne. Kende hij de Heere toen al of kende hij de Heere nog niet? Wat denk je? Hij zegt, opdat ik hem kenne. Dan zou hij bijna denken, oh, hij kende hem blijkbaar dan nog niet. Jawel, hè. Toen Paulus de Filippenzen brief schreef, toen kende hij God natuurlijk. Waar had hij God leren kennen dan? Weer een vraag. Jongens, waar heeft Paulus God leren kennen? Wanneer is dat gebeurd en waar? Damascus, hè? Damascus. Daar voor die poorten van Damascus, daar komt hij aangestormd. Al die felle vervolger. En toen zei God, en nou is het afgelopen. Voor de poorten van Damascus. In één klap. Door God stilgezet, dat licht uit de hemel in het verblindende licht. Hij viel van zijn paard. Heere, wie bent u? Dus had Paulus God leren kennen? Nou, ik dacht het wel. Dat was wel wat gebeurd voor de poorten van Damascus. Dat was hij niet vergeten. Maar dan heel vreemd vanmiddag, dat hij dan toch maar schrijft, opdat ik hem kenne. Alsof hij hem nog niet kende. Hoe zit dat dan? Ja, natuurlijk zegt Paulus, ik mag weten dat ik de Heer Jezus heb leren kennen. Maar, nou komt het. Maar er is nog zo oneindig veel meer in hem te leren kennen. Wat ik van hem heb leren kennen. Ja, dat is nog maar zo'n klein beginnetje. Er is nog veel meer. Er is nog zoveel meer te leren. Te ervaren. Te genieten. te bewonderen, te aanbidden, om over te verblijden. Ik heb hem leren kennen, maar ik wil hem nog veel meer leren kennen. Dieper, rijker, nauwer, helderder, vrijmoediger. Aanstaande vrijdag gaan we twee trouwen. Ze kennen elkaar een beetje. Maar dan op die trouwen, dan gaan ze elkaar, als je getrouwd bent, dan ga je elkaar nog wel een stukje beter leren kennen. En als je dan 5 jaar getrouwd bent, dan ken je elkaar alweer wat beter. Als je 10 jaar getrouwd bent. Maar het gaat maar door, hè. Dat is prachtig nu. Dan leer je elkaar steeds beter, dieper, grondiger kennen. Dat is het ook met de Heer. Als de Heer in je leven komt. Ja, als je hebt leren kennen, ach heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar dat hier, ik hoop hier zitten mensen en zeggen, dat is waar. Daarna volgt er een leven van steeds meer leren kennen. Steeds dieper, helderder, heerlijker. Nou zegt iemand, ik wil leren ook leren kennen. Waar kan ik hem dan leren kennen? Hoe gaat dat dan? Als er hier zijn die zeggen, ik verlang ook om God echt te leren kennen. Waar moet ik dan wezen? Nou, je kunt het bijna al raden. Hier, dit boek. Er is maar 1 plek op heel de wereld waar je God kunt leren kennen. En dat is hier. En nergens anders. Het klinkt zo eenvoudig en toch zeg ik het vanmiddag maar weer. U hebt het al 1000 keer gehoord natuurlijk. Maar ik moet ook tegen mezelf zeggen. Juist als je zo zit te tobben en te zoeken. En ik moet God leren kennen. Hoe gaat dat dan? En ik vind het zo ingewikkeld. En waar moet ik dan wezen? Je zou bijna vergeten. Ja, maar dan moet ik hier zijn. Al degenen hier die de Heer hebben leren kennen, die zullen allemaal zeggen, hij sprak door mij, door zijn woord. Wil je God leren kennen en meer leren kennen, dan moet ik altijd zijn bij zijn woord. Maar daarbij dan wel de verlichting met de Heilige Geest. Want weet je wat er anders gebeurt? Zonder de Heilige Geest, helaas maak ik dat ook regelmatig mee. Dan zie je in de Bijbel te lezen. En dan lees je letters. En niks meer. Je leest het. En je snapt het ook nog wel een beetje misschien. Oh ja, dat zit zo en zo. En dat betekent dit en dat. Maar het raakt je niet. Je leest het. Het zit wel hier. Maar het komt niet hier. Wat hebben we de Heilige Geest nodig? Want dan gaat dat woord hier binnenkomen. Harten raken, harten verwarmen, verlichten. Opdat ik hem kennen. En kennen, wat hier staat, kennen is wat anders dan weten. Wat is het verschil tussen kennen en weten? Nou, je zou kunnen zeggen, om een voorbeeld te noemen, Trump, nou vooruit, president Trump, daar hebben we er een. Is er hier iemand die president Trump kent? Nee. Wij weten wel het een en ander van hem, maar als je het nieuws volgt, nou, dan weet je wel het een en ander over die bijzondere president. Wij weten wel van alles van hem, maar wij kennen hem niet. Wat is dat verschil tussen kennen en weten? Je kent iemand als je hem persoonlijk hebt ontmoet. Nou, en ik denk dat hier niemand hem persoonlijk heeft ontmoet. Dus je leert iemand kennen als je hem persoonlijk hebt ontmoet. Als je er veel over iemand hebt gelezen of gekeken. Maar dan weet je wel van alles, maar dan ken je hem niet. Als je iemand 1 keer hebt ontmoet, ken je hem dan goed? Nee. Als je hem 3 keer hebt ontmoet, klein beetje beter. 10 keer hebt ontmoet, weer wat beter. Hoe meer je iemand ontmoet, hoe meer omgang je met iemand hebt, hoe meer je iemand gaat leren kennen. God leren kennen. Dat betekent dus niet, ik weet veel over God, ik heb heel veel dikke oude schrijvers gelezen. Ik heb omgang met God. Opdat ik hem kennen. Kennen. Kennen, dat betekent omgang, ervaring. Geen theorie, maar dat leeft. Gemeente, geloven, kennen heeft te maken met ervaring. De Bijbel gebruikt allemaal ervaringswoorden voor geloof. Hongeren, dorsten, smaken, proeven. Geloven heeft te maken met een hartelijk berouw, een hartelijke vreugde. Allemaal ervaringswoorden, gevoelswoorden zou ik bijna zeggen. Het is weten van Gods verbergingen, zoals ze dat vroeger wel eens zeiden. Want je mist pas iemand als je iemand hebt leren kennen. Iemand die je nooit hebt ontmoet, die mis je ook niet. Maar als je iemand hebt ontmoet, en dan kun je het gaan missen. Last hebben soms van zijn verbergingen, maar ook de blijdschap als hij komt met zijn vertroostingen. Allemaal ervaringswoorden, opdat ik hem kenne, ervaring. Lieve mensen, hebben wij ervaring met God? Hebben wij omgang, ontmoetingen met God? Dat je in het woord zijn stem hoort en dat je in het gebed je hart bij hem brengt. Is het nou een levende band? Of is het alleen maar een beetje wazig? Een dood geloof is daaraan te herkennen, het leeft niet. We kunnen heel veel praten en heel veel weten, maar het leeft niet. Paulus zegt, nee, ik wil geen praatgeloof, geen theoriegeloof, geen theologiegeloof, opdat ik hem kenne. Ik honger naar ervaring met God, ik verlang naar omgang met God. Wij ook? Wij ook? Of niet? Herken je dat verlangen van Paulus opdat ik hem kenne? Je hoort dat verlangen als daar die hunkering, die... Oh God, ik zou zo graag ook werkelijk uw liefde, uw goedheid, uw genade, uw troost ervaren. Een levend geloof, dat is ervaring. Dat leeft. Ik zat pas in het ziekenhuis, heel ernstig, op de intensive care. Dat is niet zo best. En bij het bed van dat gemeentelid, daar hingen allemaal van die monitoren, van die schermen. En allemaal slangen, infusen en het hele spul. En op dat scherm gingen bloeddruk, hartslag, zuurstofgehalte. En op dat scherm ging zo, hè. Dan gaat die grafiek gaat heel de tijd maar op en neer. Nou, zolang dit nog gebeurt, is er nog een beetje hoop. Maar ik heb het ook een keer meegemaakt dat op dat scherm de zonlijn was. Dat was niet best. Als de grafiek zo is geworden, dan is iemand gestorven. Zolang het zo gaat, is er nog hoop. Maar als het zo is, is het voorbij. Mag ik nou vanmiddag eens vragen, hoe ziet de grafiek van uw geestelijk leven er nou uit? Zit er nou beweging in? Of is dat zomaar jaar in jaar uit, zomaar een beetje dit? Bij Paulus zat er bij, die is van hoogte en diepte. Van vertroostingen en van blijdschap en al die dingen erbij. Luther heeft er als geen ander op gehamerd. Op de ervaring, de beleving, de bevinding van het geloof. Dat in die theorie, dat is ervaren. Kijk, de Romeinse kerk, daar kwam Luther uit. Uit de Romeinse kerk. En de Romeinse kerk zei, nou ja, als je maar de zeven sacramenten gebruikt, dan is het oké. Of je veel voelt of weinig voelt, veel ervaart weinig. Maakt niet uit, je gebruikt gewoon de sacramenten en dan is het in orde. En daar is Luther in vastgelopen. Hij wilde niet zomaar een beetje een vormgeloof van doe maar een beetje wat er van je gaat. Hij wilde een levend geloof. En dan zei hij vaak tegen zijn studenten, gaf hij college hè, over de psalmen. En dan zei hij vaak, zo heb ik het ervaren. En dan zei hij uit die psalmen van David, ja maar zo heb ik het ook. En dan zei hij in het Latijn, want hij gaf het Latijn college, hè, zo was dat in die tijd. Tegenwoordig geeft de universiteit een Engels college, internationaal. Vroeger was Latijn gewoon de internationale taal van de geleerden. En dan zei hij in het Latijn, dan, als hij er zo bezig was over die psalmen, dan zei hij, expertus sum. Zo heb ik het ervaren. Expertus sum. Een expert. Nou, hier in Urk zullen ook mensen zijn die op bepaalde terreinen een expert zijn. Wanneer ben je een expert? Als je 10 boeken hebt gelezen over iets? Nee. Als je heel veel ervaring, dan ben je een expert. Ervaring. Luther zei expertus sum in het Latijn. Zo heb ik het ervaren. Lieve mensen, hebben wij nou ervaring met God? Opdat ik hem kenne. Dat is 1. Nou, Paulus, maar jij hebt de God leren kennen als niemand anders. Notabene, want hij schrijft in de Korintherbrief dat hij zelfs is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, onvoorstelbaar. Hij wat ik daar gezien heb, het is te heilig om het te zeggen. Als iemand dus ervaring had met God, opgetrokken tot in de derde hemel. Ja, zegt Paulus, dat is wel waar, maar toch. Het is nog steeds maar zo'n begin. Want God is zo'n oceaan, laat ik het zo maar zeggen. God is zo'n oceaan dat wij er maar een vingerhoedje van weten. Een vingerhoedje. God is zo'n oceaan. De vestgevorderde in de genade zal zeggen, ik sta nog maar aan het begin. En ik zou hem zo graag dieper, rijker, voller leren kennen. In Engeland kun je van die wandtegeltjes kopen in een of andere boekshop of zo. En daar staat dan een gebed op van ene Richard van Chichester. Dat is een bisschop uit de 12e eeuw, uit de middeleeuwen. Een heel kort gebed staat op zo'n wandtegeltje dan. Het gebed van Richard van Chichester. Ik ga het even voorlezen, dat heeft hiermee te maken. Over dat kennen. Dat gebed gaat zo. Day by day, dear Lord, of three things I pray. Dag aan dag, lieve heren, bid ik om drie dingen. Of three things I pray. Dan komen ze. Welke drie dingen? To see thee more clearly. To love thee more dearly. To follow more nearly. Ik ga het vertalen, maar ik vond het even rijmen. Om u klaarder te kennen. To see thee more clearly. Om u klaarder te leren kennen. To love thee more dearly. Om u vuriger lief te hebben. To follow more nearly, om u veel nauwer te volgen. Heren, ik verlang drie dingen. Om u klaarder te leren kennen. Helder. Vuriger lief te hebben, want het is nog ver onder de maat. En u veel nauwer te volgen, want er zit nog te veel afstand tussen u en mij. Meer, opdat ik hem kenne, o God, meer, of niet, herken je die Richard, die had de Heere meer, opdat ik hem kenne, in zijn middelaars algenoegzaamheid, in zijn middelaars dierbaarheid. De uitnemendheid van de kennis van Christus die alle verstand te boven gaat. Nou, hoe gaat het dan? Dan komt bij het tweede punt. Het eerste was, opdat ik hem kenne. En hoe kan ik hem meer leren kennen? Drie dingen, hè? We leren Christus kennen, laat ik dat eerst zeggen. We leren Christus kennen langs de weg van Christus. Ze zeggen wel eens, de weg van de borg is de weg van de kerk. De weg van Christus is de weg van de christen. Nou, waar bestaat die weg uit? Drie dingen, daar gaan we het over hebben. Allereerst, door te delen in zijn opstanding, zo hem langs die weg te leren kennen, door te delen in de kracht van zijn opstanding, en dan vervolgens door te delen in zijn lijden en sterven, en te delen in zijn heerlijkheid straks bij de opstanding. Let er goed op dat alle drie die dingen, zo hem leren kennen, verbonden zijn met Christus. Ik kan alleen maar vanuit die verbondenheid met hem leren kennen. Zonder die verbinding kan ik hem niet leren kennen. De wijnstok en de wijnrank. Ja, die rank leeft alleen als er verbinding is, hè, met die wijnstok. Er moet verbinding zijn. Verbinding die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Hebben wij die levende verbinding, contact met hem. Allereerst, hem kennen. Langs de weg van de kracht van zijn opstanding. Ik leer Christus kennen door ook die kracht van zijn opstanding te ervaren. Dat is de eerste. Eigenlijk een beetje vreemd. Je zou zeggen, hij zou uit moeten beginnen met zijn lijden en sterven. En als je dan met Christus hebt geleden en gestorven, dan ga je met hem opstaan. Eerst sterven en dan opstanding. Maar hij begint hier eerst over de opstanding en dan vervolgens ook over zijn lijden en sterven. Hij draait de volgorde dus een klein beetje om. Hij begint bij de opstanding van Christus. Ja, toch moet het wel voorop. Want ik kan Christus pas werkelijk meer leren kennen als ik ben levend gemaakt. Als ik met hem ben opgestaan. En u, Efeze 2, en u heeft hij mede levend gemaakt. Daar heb je mee, die opstanding. Ik was dood, daar ging ik dood waard in de misdaden en de zonde. Daar begint geestelijk leven mee. Daar begint het kennen mee. Dat ik van dood wordt in leven gemaakt. Dat ik met hem word opgewekt in een nieuw leven. Dat machtige wonder. Dat hij die gesloten deur van mijn hart open doet en binnenkomt. En zegt, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Vaak na veel strijd. Zoeken, roepen, vragen. Gemeente, als wij Christus leren kennen met hem worden opgewekt in een nieuw leven. Als hij zegt leef, ja leef. Dat wordt ervaren als het grootste wonder wat er te bedenken is. Als hij zegt leef, ja leef. Genade is geen klein wonder. Genade is het grootste wonder wat je in je leven mee kunt maken. Zo onbegrijpelijk. Zo onverdiend. En het maakt je klein als God in je leven binnenkomt. Ja, dan is er daaraan te herkennen, dan is er altijd verwondering, verwondering. Dit werk is door Gods alvermogen. Door Heeren hand alleen geschiet. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar doorgrond het niet. Vanmorgen was er in Katwijk in de pastorie uit de kerk een vrouw uit de Roomse kerk getrokken. Een bijzonder gesprek. Ze is op zoek. En ze is zo verwonderd. Zeg, hoe kan het? Hoe kan het? Want ik was blind. Ik wist niks. Maar God is gaan werken. Wat een wonder, zei ze. Dat God me niet door heeft laten gaan. Een wonder. Het maakt je klein. En zo leer je hem steeds meer kennen. Paulus, hij had Christus leren kennen. Maar hij zei, ik wil hem meer leren kennen. En die opstandingskracht om opgewekt te worden tot een nieuw leven. Zijn daden zijn wonderlijk, zijn handelen is wonderlijk. Gemeente, Christus is geen kleine zaligmaker. Maar hij is een grote zaligmaker. Van grote zondaren. Die weten waar ze vandaan komen. Ik was uitgeteerd. Maar hij zag op mij neder. Paulus zei, het is niet minder dan een opstanding uit de doden. Omdat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. En om meer en meer met hem op te mogen staan in een nieuw leven. Heren, ik mag weten dat u begonnen bent. Maar nou verder. Sterker. Vaster. Vrijmoediger. Meer hoop. Hem kennen. Door te delen in de kracht van zijn opstanding. En dan komen we bij het volgende punt, dat was het derde punt. Ook door in de gemeenschap van zijn lijden en sterven. Zo leer ik hem ook nog meer kennen. Het gaat over het kennen, hè? Het gaat over het kennen van hem. Door met hem op te staan, maar dan gaat hij verder. Door ook te delen in de gemeenschap van zijn lijden en zijn dood gelijkvormig te worden. Dat mag je letterlijk nemen. De gemeenschap van zijn lijden. En zijn dood gelijkvormig wordende. Heel letterlijk. Christus volgen betekent kruis dragen. Hij heeft heel eerlijk gezegd. Wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Christus volgen betekent jezelf verloochenen. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen u ook haten. Ja, zolang je in Nederland maar stilhoudt en je hoofd niet boven het maaiveld uitsteekt en je niet al te veel herkenbaar bent, valt het nog mee. Maar als je hardop zegt wat de Bijbel zegt over abortus, euthanasie, gender, homoseksualiteit, Bijbelse visie op het huwelijk, dan krijg je binnen de kortste keren alle haat en hoon over je heen. We weten het nog, hè, wat najaar met de verkiezingstijd. Toen Christoffer van de SGP in die uitzending met Jinek. En toen Christoffer een paar opmerkingen maakte over abortus. Ze ontplofte bijna. Je zag het gebeuren, allergisch. En in één keer werd die aardige, sympathieke dame venijnig en vals. Ze hebben mij gehaat. Daar kwam pure haat voor de dag. Ik weet niet of het op Urk is. Maar in Katwijk, ja, als je echt de Heere wil volgen, dan kom je soms ook in je eigen omgeving een beetje alleen te staan. Soms op je werk. In de straat. Soms in je eigen familie. Maar was er ook een jonge vrouw bij me, die huilde. Want haar familie, haar eigen broers en zussen, zijn ze een beetje ernstig geworden. Ja, joh, jij doet ze overdreven. Ja, als je zo gaat leven, dan kun je beter met een klooster liggen. Dan mag er niks meer. Christus volgen. En dan krijg je te maken met weerstand. Ook jongeren. Op school. Als je niet kijkt waar anderen naar kijken. Als je niet luistert waar anderen naar luisteren. Als jij zaterdagavond er niet op uitgaat zoals anderen er op zaterdagavond op uitgaan. Ja, als je daar niet meedoet, dan ben je een heilig boontje of een oud wijf. En weet ik wat voor aardige woorden ze dan bedenken. Dat doet pijn. Dan kom je soms in een christelijke omgeving toch ook alleen te staan. Paulus, hij zegt in Hebreeën 10... Jullie zijn door smaad en verdrukkingen een schouwspel geworden. Zo schrijft hij daar aan die christenen die met vervolging te maken hebben. Jullie zijn een schouwspel geworden, te kijk gezet. Ze lachen om je, ze vinden het gewoon belachelijk dat je zo denkt en dat je zo leeft en zo doet. Jullie zijn een schouwspel geworden, belachelijk. Christen was trouwens ook een schouwspel, hè? Hij werd ook belachelijk gemaakt. Dat is die gemeenschap, hè? Het delen in zijn lijden. Met die prachtige doornenkroon en die mooie rietstaf en die prachtige mantel. Gegroet, koning der Joden. Ze lachten hem uit. Duivels, duivels. Wij zijn tot een schouwspel gemaakt. Gemeente, kijk er niet vreemd van op. Jongeren ook. Als je echt de Heer wil volgen, dan krijg je echt met tegenstand te maken. En toch die weg van lijden en van tegenstand. Dat is nou de weg om de Heer juist meer te leren kennen. Want het gaat over het kennen, hè? Hoe leer ik hem meer kennen? Ook in die weg van tegenstand en kruisdragen achter de maat. Dan juist leer ik hem meer kennen. Paulus die schrijft het. 2 Korinthe 1, vers 5. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is. Nou. Hij kreeg heel wat over zich heen. Zoals het lijden van Christus overvloedig is. Nou komt hij. Alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Dat ook. Ervaring zijn vertroostingen rijker en voller dan daarvoor. Zoals het lijden van Christus overvloedig is, ook zijn vertroostingen overvloedig. Ik heb vaak gelezen van vervolgde christenen in Noord-Korea en in China en in India, die soms vreselijke dingen meemaken. Vervolgde christenen. En toch, ik heb al verschillende keren gelezen dat ze zeiden, maar nog nooit is de Heer zo dicht bij mij geweest als juist in het diepste lijden. Iemand die schreef, die had verschrikkelijke dingen mee, gemarteld. Je werd er akelig van als je het las. Hij zei, maar de Heer was bijna tastbaar bij mij in die cel. Bijna tastbaar, zo dichtbij. Toen heeft hij me leren kennen in zijn diepste lijden. Hij zei, maar als de Heer, hij was bijna tastbaar bij me. Het diepste lijden is vaak ook de weg om het diepst te leren kennen. Ik moet denken aan die dominee Overduin. Dominee Overduin in de Tweede Wereldoorlog had hij in kamp Dachau gezeten. Dat concentratiekamp Dachau. Hij heeft er een boek over geschreven, de ouderen kennen het misschien wel. Hel en hemel in Dachau. Zat hij ons een kamp ervaren. Nou, je moet maar eens gaan kopen. Je hebt het voor 3 euro op internet, kun je het zo vinden, tweedehands. Hel en hemel in Dachau van dominee Overduin. Nou, als je het leest, het is afgrijzelijk. Hel. Echt, hel. Maar dan komt het. Waarom ik dit even aanhaal. Dan schrijft hij dominee Overduin. Het laatste hoofdstuk van zijn boek is alles al voorbij. Hij is vrij, hij heeft overleefd. En dan schrijft hij het laatste hoofdstuk, een soort nabeschouwing. Hij zei, een paar jaar later, 1948 of zo. Hij zei, een paar jaar later liep ik ergens in de stad. En opeens zie ik iemand aan de overkant van de straat lopen. Hij zei, en ik denk, die man die ken ik. Die ken ik. Dachau, ik heb met hem in het kamp. Hij steekt de straat over natuurlijk. Hè? En joh, ken je? Ja, tuurlijk. Nou, en je snapt, ze gingen het hebben natuurlijk over die verschrikkelijke tijd in Dachau. Ervaring, mensen die het niet overleefd hadden, anderen die het misschien nog wel, nou ja, enzovoort, enzovoort. Maar dan komt het. Ze hadden zo'n tijdje staan praten. En toen zei Overduin tegen die ander, hij dacht, misschien vind je het raar. Hij dacht, maar soms verlang ik wel eens heel even naar Dachau. Want, zei hij, als de Heer ooit dichtbij me is geweest, was het daar. Daarom de titel van dat boek, Hel en Hemel in Dachau. Als de Heer ooit dichtbij me is geweest, was juist daar. Opdat ik hem kenne, de tekst van vanmiddag, hoe leer ik hem dieper kennen? In de gemeenschap van zijn lijden. Toen leerde dominee Overduin God nog meer beter kennen dan ooit tevoren. In de gemeenschap van zijn lijden en zijn dood gelijkvormig wordende. Kijk hoe het er staat, hè? Zijn dood gelijkvormig wordende. Dat is een tegenwoordig deelwoord. Dat betekent dat is iets wat heel de tijd doorgaat. Het is niet één keer en dan is het gebeurd en is het klaar. Zijn dood gelijkvormig wordende, dat gaat een heel leven lang door. De weg van 2 Korinthe 4 vers 10. Dat lijden wat steeds maar doorgaat. Want wij die leven worden altijd in de dood overgegeven, daar heb je het lijden. Opdat, hé, daar komt hij. Opdat. Opdat ook het leven van Jezus. Ja, we moeten delen in zijn dood. Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk leven zou geopenbaard worden. Altijd de doding van Jezus in ons omdragen. Die doding, hoe moeten we niet alleen maar denken aan wat de vervolgde christenen meemaken, aan lijden en verdrukking, maar het heeft zeker ook een geestelijke betekenis. Een diepere gemeenschap met Christus. Dat betekent ook dat die oude mens steeds meer gedood moet worden. Altijd de doding van Christus in ons omdragen. Zoals ook Christus door het oordeel en door de toren heen moest om uiteindelijk op te staan en naar de hemel te gaan, zo ook de christen achter hem aan. Het geestelijke leven, gemeente, dat wil ik maar zeggen vanmiddag. Het geestelijke leven is een leven van steeds meer sterven aan mezelf. En al het onze. Zijn dood gelijkvormig worden. Paulus had nog heel wat waar hij aan sterven moest. Hij begon als de beste fariseer, hè? Vers 4, 5 en 6. De beste fariseer. Hoe eindigde Paulus leven? Hij stierf steeds meer aan zijn ego en aan zijn geestelijke prestaties en dit en dat. Weet je hoe het eindigde? Van de beste fariseer, mij de grootste van alle zondaren. Zo begon hij niet. Toen was hij de beste van de fariseers. Toen zei hij niet, ik ben de grootste van alle zondaren. Maar toen hij Christus leerde kennen, ging hij sterven aan alles wat van Paulus, opdat Christus alleen zijn een en al zou zijn. Sterven aan mijn gestalte, aan mijn bevindingen, ja, die zo aangenaam zijn. Wij kunnen zo overal gaan steunen en leunen, als ik het dan eens goed heb gehad. Als ik het een keer meemaak dat je echt uit je hart hebt gebeden, nou. Want vaak is het helemaal niet zo goed en met je gebed, dan is het een keertje anders. Dan gaat het een beetje open en dan kun je echt eens aan de Heer vertellen hoe het is. En je hart komt, dan denk je, nou was het toch wel een mooi gebed. Nou was het toch wel even heerlijk. En als het gevaar groot, dan we daar een beetje op gaan rusten. Ik was toch wel een beetje ernstig en dat was toch wel even goed. Oh, het is zo geheim, hè. Ongemerkt kunnen we op van alles gaan steunen. Maar om Christus nou alleen werkelijk over te houden. Om te sterven aan mijn verbeteringen, ongemerkt je toch een beetje tevreden worden over jezelf. Nee, Christus wil dat wij werkelijk uit hem alleen zullen leven. Die landman, heb het voorbeeld, Johannes 15, die landman, de wijnstok. Wat moet er met die wijnstok gebeuren? Die wijnstok moet gesnoeid worden. Dan groeien allemaal die uitlopers van die wijnranken. Prachtig, hè, die wijnranken aan alle kanten. Ja, en dan komt die landman en die pakt zijn mes. Hup, daar gaat er een. En daar gaat er een. En nog. Ik denk, ja, maar dat gaat niet goed. Er blijft niks van die ranken over. Hij gaat maar snoeien. Waarom doet die landman dat, die wijnboer, snoeien? Wil die graag die plant kapot maken? Is die niet geïnteresseerd in een goede oogst? Jazeker. Hij wil juist de beste oogst die er bestaat. Maar dan moet er goed gesnoeid worden. En als het nou goed gesnoeid wordt, dan komt er een hele goede oogst. Gemeente, soms moet er in ons leven wel eens gesnoeid worden. Op allerlei manieren. En dat doet pijn, hè? Want dat betekent dus het mes erin. En dan kan van ook in je dagelijkse dingen, misschien dat het zakelijk tegen zit, of dat er in je gezin ellende komt, het kan van alles zijn. En dat doet pijn, eerlijk is eerlijk. Als het snoeimes erin gaat, nee Heer, dit wil ik niet. En toch. Hier zijn er, al ken ik ze niet, maar ik mag toch geloven. Die zeggen ja, die tegenslag, dat verdriet, die pijn. Het heeft me meer aan de Heer verbonden. En hij is meer mijn enige hoop en mijn enige troost geworden. Dat leven waar ik steeds armer en steeds zwakker in mezelf word. Omdat er zo Christus meer me sterkt. En mijn hoop en mijn kracht en mijn toevlucht wordt. Want indien wij met hem één plant geworden zijn, Romeinen 6, in de gelijkmaking van zijn dood. Zo zullen wij ook één plant met hem zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. De afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. Wij sterven, zegt Paulus, 2 Korinther 6 vers 9. Wij sterven. En zie, wij leven. Hoe meer Paulus gaat verdwijnen, hoe meer Christus gaat verschijnen. En dan gaan we steeds hartelijker zingen. Psalm 89. Door al die lessen van snoeien en snijden. Gij toch, gij zijt erom, de kracht, van hun kracht. Heren, ik moet verdwijnen. U bent het en u bent het alleen. Uw vrije gunst alleen. Wie roemt, heeft niks te roemen in zichzelf. Die roemen in de Heren. Dan het vierde. Christus leren kennen. Door met hem op te staan. Door te delen in zijn lijden en sterven. Nou, het laatste, vers 4, het heeft maken met vers 11. Lees maar mee, vers 11 nog een keer. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Enigszins, staat er. Enigszins. Paulus is voorzichtig. Of ik enigszins zo ver zou mogen komen. Nee, Paulus twijfelt niet. Maar hij zegt wel, die toekomst, die grote toekomst, daar gaat het over. De wederopstanding, straks de jongste dag, de heerlijkheid. Ja, maar ik heb nog wel een weg te gaan. Ik ben er nog niet. Hij twijfelt niet. Maar hij zegt wel, ik kan nog niet achterover gaan leunen van nou, het zal wel goed komen. Nee, nee, nee. Er blijft een strijd. Er blijft een strijd tot het laatste. Of ik enigszins zou mogen komen. Paulus ziet zijn leven in eeuwigheidslicht. Dat is het laatste punt. Daar moet het op gericht zijn. Of ik enigszins mag komen tot de wederopstanding straks. Het einde. De grote toekomst. Gemeente, wij moeten ons leven zien in eeuwigheidslicht. En dat bedoel ik niet om er een domper op te zetten. Of somber te maken. Daar gaat het niet over. Maar als ik mijn leven in eeuwigheidslicht zie, dan krijg ik helder wat is belangrijk en wat is niet belangrijk. Dat wij keuzes gaan maken waarop je sterfbed geen spijt van hebt. Dat bedoel ik. Dat je hier in het leven, als je in eeuwigheidslicht je keuze, wat is nou echt de moeite waard? En wat is eigenlijk flauwekul, mag ik het zo zeggen? Ons leven in eeuwigheidslicht, dat moet bepalend zijn. Hoe moet ik wel leven en hoe moet ik niet leven? En dat doortrekt het hele leven. Dat geeft scherpe ogen. Ons leven in eeuwen. Waar moet ik veel tijd aan geven? En wat is eigenlijk de tijd niet waard? Nou, vult u het maar in. Waar moet je veel tijd aan geven? Denk er maar eens over na. En wat is eigenlijk mijn tijd niet waard? Die stomme telefoon, hè? 5, 6, 7, 8 uur. Ah. Als je leven in eeuwigheidslicht, ga je dus ook anders met dat ding, om het maar even zo te noemen. Dat geeft je hulp om goede keuzes te maken. Want anders gaat de duivel zomaar met je tijd en met van alles aan. Niet verkeerd en niet slecht. Maar het helpt je niet. Het brengt je niet verder. Wij laten ons nog, ik ook hoor. Ik ook. We laten ons nog te veel verblinden door de leugens en de show van deze wereld. Hoe kom ik over, hè, TikTok en weet je, al die foto's. Hoe kom ik over, hoe zie ik, wat vinden anderen van mij? Wat vindt God van mij? Dat is belangrijk. En wat de rest van mij vindt, zal mij een zorg zijn. Wat vindt God van mij? Paulus, hij zegt, mijn leven in eeuwigheidslicht. En dat geeft ook juist ontspanning. Dat geeft ook een stukje ontspanning. Ik hoef niet overal achteraan te rennen. Want in eeuwigheidslicht worden heel veel dingen relatief en betrekkelijk. Je hoeft niet de duurste auto te hebben, het mooiste interieur. Dus ik gun je van harte. Maar je gaat er heel veel dingen relativeren. Jongens, het komt wel. Het is wel, als ik maar boven kom, de rest zien we wel. Het geeft een stukje ontspanning. Ik hoef niet overal heigerig achteraan te hollen. Mijn leven in eeuwigheidslicht zien verlost juist van krampachtigheid en geeft juist ontspannenheid. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Ik ga afsluiten. Met een verhaal uit mijn eigen familiekring. Ik had een tante, zus van mijn moeder. En die was 18 jaar en die had verkering en ze was zo gelukkig. Het was zo'n leuke jongen en geweldig, geweldig. Wat waren ze gelukkig. Dan praat ik over 1950. Lang geleden. Goed, het was net na de oorlog, 1950. En toen had je heel veel emigratie. Want ja, Nederland was nog wederom en na de oorlog alles nog in puin. Het was overal armoede en krap. Dus heel veel mensen gingen naar Canada en naar Australië en Zuid-Afrika. Want ja, hier in Nederland, dat was allemaal nog armoede troef. En daar kon je tenminste misschien een beetje succes vinden. Dus die vriend van haar, ja, die ging ook naar Zuid-Afrika. Om een beetje te verkennen van, joh, misschien zou hij naar Zuid-Afrika. Nou, hij ging daar een paar weken rondreizen om eens de mogelijkheden en voor een mooi bestaan daar. Nou, hij schreef hele enthousiaste brieven. Nee, je moet zeker komen, hier liggen gouden kansen. Hij zat al helemaal voor hem. En hebben we straks een prachtig huis en een geweldige tuin als een park en misschien wel een privé zwembad. Het was geweldig. Ze moest maar gauw komen. Na een paar dagen schreef ze een brief aan haar vriend terug. Dat ze niet kwam. Want ze had heel goed door, dat jonge meisje van 18. Die had heel goed door, als ik daarheen ga, word ik waarschijnlijk wel heel rijk. Maar ik raak God kwijt. Ze schreef een brief. Ik kom niet. En daaronder schreef ze een lied uit Johannes de Heer. Aan haar vriend. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Wereldvreugd gaat ras voorbij. Maar de liefde van mijn heiland blijft voor eeuwig rijk. En vrij. O, de hoogte, lengte, diepte van zijn liefde zonder pijl. O, de volheid van verlossing. Onderpand van het eeuwig heil. Dat was haar meer waard dan heel Zuid-Afrika. Neem de wereld. Geef mij Jezus. Wereldvreugd gaat ras voorbij. Het gevolg was. Einde verkering. En ze is nooit meer getrouwd. Nooit meer getrouwd. Ze is in de 80 geworden. Onze tante Bept was de zus van mijn moeder. Ze is nooit meer tot een huwelijk gekomen. Dus het heeft haar wel wat gekost. Ze zag haar leven in eeuwigheidslicht. Maar als je nog even eens aan haar zou kunnen vragen. Hè? Van ja, u bent nu wel heel uw leven alleen gebleven. Geen fijn gezin gehad. U hebt al heel veel moeten missen aan geluk. Heb u spijt van uw keuze? Doe je eerst de vraag, hè? Doe je eerst de vraag. Ze zal zeggen, ik kan God niet genoeg danken. Dat hij die keuze in mijn hart heeft gegeven. En nou wij, ik zie die jongeren zitten. Heb je er ook zin in? Heb je er ook zin in? Neem de wereld. Geef mij Jezus. Wereldvreugd gaat ras voorbij. Paulus, we gaan eindigen. Hij zag op die heerlijkheid. Die komende heerlijkheid. Heb je er ook het zicht op? Nee, niet op die heerlijkheid. Op die zaligmaker. Die zaligmaker. Het zicht op hem. Zij zal ons niet berouwen. De keus van het smalle pad. Wij kennen de getrouwe die ons heeft lief gehad. Vest al uw hoop op hem. Dat ieder het aangezichte ginds naar de Godstad richtte. Daar ligt Jeruzalem. Amen.